U heeft inmiddels technische vragen kunnen stellen. Dat waren er 138 in getal. Ik denk dat ik namens u allen, zowel het college, maar met name ook het ambtelijk apparaat, mag danken voor het beantwoorden van al die vragen. Iedere vraag die wij stellen, daar moeten meerdere mensen mee aan de slag. En dat is toch maar mooi weer gebeurd. Wellicht heeft dat ook gevolgen dan nu, als we beeldvormende vragen stellen. Omdat u toch al heel veel heeft kunnen stellen. Zoals gezegd gaan we dat per wethouder doen. Beginnend met wethouder Walters. We dachten, we zetten een zeer ervaren wethouder als eerste neer. U kent allemaal haar portefeuille. Ik ga dat niet allemaal nog een keer weer opnoemen. Maar u weet welke vraag u aan haar kunt stellen. En de manier hoe we dit gaan doen is de volgende. Ik vraag zometeen wie een vraag heeft. Die eerste persoon die stelt een vraag over iets wat in de portefeuille van mevrouw Walters zit. Dan kijk ik rond of er meerdere partijen zijn die vragen over datzelfde onderwerp hebben. Dan mag u dat best breed pakken. Als dat er heel veel zijn, doe ik een blokje van vier. Dus dan laat ik vier vragen achter elkaar stellen. En daarna beantwoord in één keer de wethouder. En in principe wil ik voorkomen dat we dan daarna nog weer vervolgvragen op krijgen. Omdat ik me kan voorstellen dat er meer vragen zijn dan alle wethouders. En nogmaals, we willen dit enigszins op tempo, of op tempo, niet op tempo, het moet zorgvuldig. Maar dat we wel goed met onze tijd omgaan. Dus we doen steeds blokjes van vier op een onderwerp dat wordt geïntroduceerd door de eerste vragensteller. En dan gaan we door naar een wellicht volgend thema. Ja, als iedereen zich daar ook in kan vinden, dan gaan we het op die manier doen. En daarna geef ik ook alvast mee de oordeelsvormende fase. Heeft u alle 3 minuten voor uw pitch? Dan weet u dat. Dat is ook van tevoren gecommuniceerd, maar dan weet u dat. 3 minuten per pitch. Laten wij gaan beginnen. Wethouder Walters zit er klaar voor. Met ambtelijke ondersteuning daarbij. Kijk de zaal in. Wie heeft een vraag aan de wethouder? Ik zie de heer Gubbels als eerste snel de vinger omhoog stellen. Dan is het woord aan u voor de eerste vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik kom even terug op vraag 16 die wij eerder hebben gesteld. En dat houdt samen met pagina 34 in de jaarstukken. Stel, we keren hypothetisch terug naar 2016. U meldt, we hebben 11.719 sociale huurwoningen. Vervolgens ontvouwt u de plannen. U zegt jaarlijks over een periode van 6 jaar worden 4,5 woning toegevoegd. Vraag. Als dit geen denkbare ambitie, hoe oordeelt u dan over de realiteit dat dit de prestaties zijn tussen 2016 en 2022?
Oké, dat is de eerste vraag over de toevoeging van sociale huurwoningen. Daar ging die over. Zijn er andere mensen die in andere fracties die een vraag over dat onderwerp hebben?
Ik zou hem graag even willen snappen. Ik denk, waar zit u nou precies en kunt u nog een keer zeggen waar u naar op zoek bent? Het klinkt als vrij technisch, maar
ik kan
misschien
de rest nog even nadenken.
Oké. In de beantwoording geeft u aan wat de actuele stand is van het aantal sociale huurwoningen. En als we die vergelijken met 2016, dan zijn er 27 woningen bijgekomen. Kijk, de vraag is dat als wij in 2016 zouden zijn, en dat zou als ambitie zijn neergelegd, dan geef ik een oordeel, maar dan zouden we waarschijnlijk toch wel raar gereageerd hebben. Dus mijn vraag toch aan u is om daarop te reflecteren, op die progressie, zo u wilt.
Ja, dus de beeldvormende vraag is dan, denkt u dat het haalbaar is om de ambitie te halen, gegeven het feit wat er de afgelopen jaren bij is gekomen? Oké. Is die in ieder geval voor de wethouder helder? Dan u gaat het proberen. Andere vragen op dit onderwerp? Nee? Ja, u heeft een vraag. VVD.
Ja, dank u wel. Ik zou er wel op willen aansluiten. We hebben natuurlijk recent in de stukken van de regio kunnen zien dat Hilversum eigenlijk een heel groot deel van de sociale woningen voor zijn rekening neemt. Kan de wethouder verklaren of dat over een collegeperiode van 4 jaar gezien wat meer gaat uitmiddelen of blijven we op deze koers?
Dan ga ik nu naar de wethouder voor de beantwoording van deze twee vragen. En dan hebben we dus dit onderwerp, toevoeging sociale huurwoningen, dat hebben we dan daarna afgedaan. Hè? U heeft nog meer vragen over sociale huurwoningen. Nou, als u die er dan snel nog bij doet, gezien het feit dat er weinig andere vragen zijn, dan hebben we dat hele blok gehad.
Goed, dank u wel. U stelt in de beantwoording van de technische vragen dat er ruimte is voor de verkoop van sociale huurwoningen. Waarom wilt u de verkoop blijven toestaan als u tegelijk aangeeft dat Hilversum onder de streefwaarde zit van 27%? Overigens zegt het Rijk dat Hilversum in 2022 25,9% sociale huurwoningen heeft.
Dus waarom wilt u vasthouden aan die ambitie? Oké, dan de vraag is aan de, het woord is aan de wethouder voor de beantwoording.
Ja, u vraagt in, ten opzichte van 2016 zijn er 27 sociale huurwoningen bij. Ja, er zijn jaren dat het beter ging en jaren dat het minder ging. En in 2022 hebben we behoorlijk wat sociale huurwoningen toegevoegd. Dus daar ben ik ook blij mee. Inderdaad, wat de heer Westerheen zegt, uit de cijfers van de regio zien we dat van wat wij in 2022 hebben toegevoegd, het grootste deel echt sociale huur was. Dus we hebben een flinke sprong gemaakt. We zijn daar zeker hard mee bezig. Dus ik zie zeker dat we vooruit gaan en dat we ook harder vooruit gaan. Waarom zie ik dat? Want u vraagt, is het realistisch? Nou, we werken meer met anterieure overeenkomsten door dus ook hard af te spreken. Dat heb ik hier ook meermaals gezegd. Dat we echt gaan vasthouden aan de inderde sociaal bij elk project waar een bestemmingsplan moet wijzigen. Behalve als het monumenten of een grote sanering betreft. Dat is het kader. Nou, we hebben voor 1221 een aantal anterieure overeenkomsten en daar gaan we hard mee door. En dat een hoop. En verder zijn we goed overlegd met de corporaties om ook nieuwe plannen ook van de corporaties zelf te ontwikkelen. En zoals gezegd hoop ik voor de zomer de prestatieafspraken met de corporaties daarover te sluiten. Dus wij liggen goed op koers. De VVD vraagt hoe ziet u dat met de andere gemeentes, want die blijven duidelijk achter. Nou, dat hebben we ook in de regio besproken. Wij vinden dat ook niet goed. Wij vinden ook dat de andere gemeentes been bij moeten trekken. Dat vinden ze zelf ook. Je merkt in de afgelopen jaren dat er een paar plannen waren die ook, moet je het zeggen, vanuit een niet-neutrale positie kwamen. De krijgsmanlocatie in Gooise Meren, ja, er was meer aan de hand dan alleen de wens tot sociale huur. En zo speelt de Voor Blaricum en Meent ook iets, maar daar iets minder. Je merkt dat de wethouders die er nu zitten zeker gedreven zijn ook om daar die 33% te halen. Maar ook nog wel af en toe een robbertje te vechten hebben met hun raad om dat echt te doen. Zo zie je dat bij Tergooi Blaricum de nota van uitgangspunten nu gaat over 25% sociale huur. Nou, dat is best wat voor Blaricum, is gewoon nog niet genoeg. Dus daar spreken we echt wel op aan. Democraten Hilversum vraagt hoezo nou ruimte voor verkoop. Dat is een beperkte ruimte die ook valt in de uitgangspunten van de woonvisie. Daarbij hebben we gezegd van 33% sociaal bouwen en de voorraad moet 27% sociale huur blijven bevatten. Dat betekent dat je een klein stukje ruimte daartussen hebt. Daarin mag wat gesloopt of gedeliberaliseerd of verkoop gedaan worden, omdat we die 27% willen vasthouden. Het is niet reëel om daar nul op te zetten. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat hebben we nu jarenlang gesprek gehad met de corporaties. Dus wij hebben met u allen woonvisie vastgesteld. 33% nieuwbouw, 27% vasthouden. Dat is een beperkte ruimte.
Oké, dank u wel. Ik ga naar een nieuwe vraag, dus over een nieuw onderwerp ook. En dan kijk ik om mij heen of er, ja, de heer Van Nistelrooy, D66.
De accountant die geeft aan dat de rioolheffing eigenlijk niet voldoende is. Hij verwoordt het iets anders, maar zo heb ik het gelezen. Om de spaarvoorziening rioolheffing te dekken. Wat zijn de gevolgen als dit nou langer blijft bestaan? Dit feit. En wanneer denkt de wethouder dat het noodzakelijk kan zijn om de rioolheffing? En wat heeft dat vervolgens tot gevolgen voor de woonlasten? Zou u daar een beeld over kunnen geven?
Andere vragen over het riool in de meest brede zin van het woord, gerelateerd aan de jaarstukken. Nee, de wethouder.
De accountant heeft dat goed geconstateerd. En daar zit nog een klein verschil tussen wat we sparen en wat we zouden moeten sparen. We gaan nu kijken naar de hele berekening van de woonlasten en ook de berekening wat is er nodig voor afvalverwerking en voor riool. Dat hangt natuurlijk ook van de projectkosten af. Dus dat hele plaatje nemen we nu onder de loep. En dat bepaalt wat ook de woonlasten worden. Dus het totaalplaatje krijgt u bij de begroting te zien.
Volgende vraag. Mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben in 2021 de financiële verordening vastgesteld. En toen is aangekondigd dat we twee nota's zouden ontvangen die daarbij horen. Nota kostenverhaal en bovenwijkse voorzieningen. Nou lees ik uit het antwoord dat, als ik het goed begrijp, dat samengevoegd wordt tot één nota. Dus de vraag is of je dat kunt toelichten. En of we dan een toezeggingen kunnen noteren dat die in Q4 van 2022 komt.
De wethouder. Of eerst kijken we andere vragen over dit onderwerp. Nee? Dan de wethouder.
Inderdaad is hij nog niet gereed. Ik heb hem ook nog niet gezien. We zijn op sommige dingen toch een beetje uitgelopen. 2022 was een beetje een raar jaar. We zijn het alweer een beetje vergeten, maar het is wel zo. Met COVID en Oekraïne en alles. Dus er zijn ook onderdelen die we wat naar achter hebben moeten schuiven. Dit is er één van. Ik ga mijn best doen om het voor het eind van het jaar bij u te hebben. Daar ga ik naar streven. Ja, het staat in de antwoorden ook dat ik dat ga doen. Dus ja.
Dat is het antwoord. Nee, we hebben dit blok nu gehad over dit onderwerp. Daar heb ik geen. Dus we gaan naar een nieuwe vraag over een nieuw onderwerp. En dan ga ik even helemaal naar rechts. BVNL, mevrouw Deurlacher.
Ja, dank voorzitter. We hebben gezien dat de accountant geconstateerd heeft dat het eigen vermogen met 12,7 miljoen toeneemt. En dat er na de budgetoverhevelingen en mutaties van reserves, et cetera, 12,2 miljoen positief overblijft. En dat bedrag zal conform afspraak ten gunste van de algemene reserve worden gebracht. Uiteindelijk wordt er ook gezegd door de audit- en rekeningcommissie dat zij aanraden het gesprek aan te blijven gaan over de omvang van de risico's en de risicobereidheid. Zou de wethouder daar iets meer over kunnen vertellen wat wij daarbij moeten denken over die risico's?
Zijn er andere vragen over risicobereidheid gerelateerd aan de 12 miljoen? Nee? Nou, het vertrekpunt van de vraag is wat overgeheveld wordt naar de bestemmingsreserve. 12 miljoen uit mijn hoofd. En gerelateerd daaraan de vraag het risico. Is dat? Nee. Ik kijk even of er iemand. Ik zie in ieder geval de heer Van Nistelrooy daar nog een vraag over. Stelt u die dan ook?
Ja, hij raakt er een beetje aan. Dus het gaat namelijk ook over het overhevelen van zowel geld van 22 naar 23. En vervolgens, hoe reflecteert u dan op de mate van de betrouwbaarheid van de begroting? Kunt u daar ook wat over zeggen?
Ja, het is nu al ietsje breder geworden. Maar dan ga ik even naar de heer Heek. ChristenUnie.
Ik pak dan toch de resultaatbestemming erbij, hoor. Maar dan ben ik benieuwd ook wat het risico is van een grote hoeveelheid overhevelingen. Ook gezien de grote hoeveelheid soort van tijdelijke werkkracht. Hè, van hoe wordt de ratio incidenteel versus structureel niet te groot? En is die misschien niet al te groot?
Er zou nog. Nee? De wethouder.
Over risico's en risicobereidheid. Ik denk dat de ARK duidelijk aangeeft, laten we goed de risico's in beeld houden en dat regelmatig bespreken. De risicobereidheid gaat eigenlijk ook over hoe ga je om met de kengetallen. U kent de kengetallen, zijn telkens de vijf financiële indicatoren. Daar zitten we nu netjes op B of soms op A. Dat gaat goed. Je kan iets meer risico nemen, bijvoorbeeld op solvabiliteit, om te zeggen, nou, als je weet dat je even tijdelijk een extra spurt hebt in je projecten, ben je dan bereid om die solvabiliteit even in zee te laten als je weet dat die wel weer boven Jan komt. Dat is risico nemen en daar zou je het dan over kunnen hebben. Ja. Dan de vraag van de heer Van Nistelrooy. overheveling en wat zegt het over de betrouwbaarheid van de begroting? Nou, opnieuw, het was een raar jaar 2022. En dat betekent dat wij ook taken hebben moeten doorschuiven, dat dingen anders gelopen zijn. Dus vanuit de taken is er meer werk doorgeschoven. Maar ook vanuit het Rijk, wij hebben in december nog allerlei bedragen van het Rijk gehad in de decembercirculaire. Bijvoorbeeld de energietoeslag was ook een fors bedrag, ruim 2 miljoen. Ja, dat hevel je dan over, maar dat zegt eigenlijk niks over onze begroting. Dus dat is wel een forse pluk van het overhevelingsbedrag. Ja.
De heer Heek van ChristenUnie had nog een vraag over het risico van de grote hoeveelheid overhevelingen.
Ja, dat is een beetje in dezelfde lijn. Het is nu incidenteel nog groter dan het vorig jaar was. Maar dat heeft grotendeels te maken met het vreemde jaar en de hoge bijdrage die we aan het eind van het jaar van het Rijk kregen, waardoor we overhevelen. De bedoeling is natuurlijk de begroting ook echt uit te voeren en minder overleveling te hebben. Maar ik zie hier geen structurele trend in. Dat kan ik hier niet uit vaststellen.
Oké, nee, geen vervolgvragen. Nee, ik wil even naar een nieuw onderwerp nu. Want we zijn er nieuwe vragen over een nieuw onderwerp. De heer Gubbels heeft al een keer... Ik zei net al, ik ga daar streng op zijn. Want anders dan blijven we te lang op een onderwerp. Ik vond er een helder antwoord. Het kan een antwoord zijn waar we het mee oneens zijn of waar we anders over denken. Maar het was wel een helder antwoord op een heldere vraag. En dat gold voor alle drie. Dus ik wil een nieuwe vraag over een nieuw onderwerp. Mevrouw Remmers is ook al een keer begonnen, de heer Van Nistelrooy. Nou, dan begin ik bij mevrouw Remmers. Nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een update willen over onze inspanningen om een lokaal mediafonds te starten. Daar zijn we ook volgens mij in 2021 mee begonnen. En u zegt, we zijn daarmee bezig, maar het duurt wel lang. En of u daarop zou kunnen antwoorden in samenhang met ook het Rijk dat daar extra budgetten voor heeft toegekend.
Mediafonds. Andere vragen over mediafonds dan wel media? Pak hem even ietsje breder. Zijn daar andere vragen over? Dan gaan we naar de wethouder.
Hoe ver staan we met het mediafonds? Het antwoord staat bij de technische vragen. We hebben een partij gezocht die ook voor ons kan zoeken naar een onafhankelijk bestuur. Dat was uw wens. Ja, dat leidt wel tot een tweetrapsraket. En ja, de eerste mensen zijn gevonden, maar we kunnen nog niet installeren. Dus we schieten aardig op. Ja. En de extra bijdrage van het Rijk, dat gaat over de lokale media. Ja, daar krijgen we binnenkort ook weer de nieuwe concessieaanvraag van. Dus dan moeten wij weer goedkeuren dat een bepaalde partij onze lokale media is. Dat moeten wij zo eens in de 4 jaar, geloof ik, doen. Maar verder maken die lokale media dankbaar gebruik van die extra middelen. Ja.
Had je nog wat? Nee, geen aanvullende. Ook dit was een volgens mij duidelijk antwoord op de vraag. Dus ik kijk even naar een nieuwe vraag over een nieuw onderwerp. De heer Gubbels.
Dank u wel. Over gewaarborgde geldleningen. De gewaarborgde geldleningen voor Hilversum die zijn met 66 miljoen toegenomen tussen 2021 en 2022. U heeft niet de raad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten zoals in de financiële verordening is voorgeschreven. Kunt u een overtuigende motivering geven waarom u dat niet heeft gedaan?
De wethouder.
Ja, eigenlijk ook in lijn met wat ik u al 2 keer op de antwoorden van de artikel 41 vragen heb verteld en ook in een raadsinformatiebrief. De regeling is op landelijk niveau aangepast. Dat is in afstemming met de VNG gegaan. En daarbij hebben VNG en Waarborgfonds en corporaties samen afgesproken dat ze het voortaan anders doen. Dat iedere gemeente uiteindelijk zoveel garant staat op basis van zijn aantal inwoners. En dat het dus keurig pond per pond over, of het aantal sociale huurwoningen zal zijn in je gemeente. Dus het wordt een reële verdeling. En daarmee betekent het dat je niet per project kan zeggen ik doe wel of ik doe niet mee. Bovendien was het nooit een aanvraag per project. Het was altijd bedrijfsfinanciering bij een corporatie. Een corporatie zocht zelf uit welke gemeente die deze keer de aanvraag ging voorleggen. Dat gaf scheefgroei binnen de gemeentes. Vandaar dat we akkoord zijn gegaan met deze nieuwe regeling. Daar heb ik u uitgebreid over geïnformeerd. Dus het had geen enkele zin om uw zienswijze daarover te vragen, want het was ook een VNG-afstemming met de WSW, die ik ook heel logisch vond en die voor Hilversum ook beter uitpakt.
Ik vergat nog even over andere vragen waarover die gewaarborgde geldlening. Dat is de heer Leijs over dat onderwerp. Een ander onderwerp. Maar ik ga eerst naar de heer Heek, had ik het eerst beloofd. En dan kom ik daarna, als we weer naar een nieuwe vraag gaan, naar meneer Heek, ChristenUnie.
Dank u wel. Ik had een vraag over de pagina 25, de financiële houdbaarheidstest. Daar zie ik een heel mooi getalletje staan, dat is de netto-investeringsquota. Er staat van alles in over investeringen of juist achterlopen, maar dit getalletje vat hem volgens mij heel mooi samen. Die is al een aantal jaar heel laag en meestal ook negatief. De landelijke trend is juist in andere gemeentes dat die wel royaal positief is. Dus Hilversum loopt daar echt ook achter op de gangbare stroom. En ik ben benieuwd van, gaat daar nu binnenkort verandering in komen? Hè? We willen juist veel nieuw gaan doen, maar het lijkt alsof wat de faciliteiten die we nu in Hilversum hebben, of die sneller versloffen dan dat we daar in investeren.
De netto-investeringsquota, andere vragen daarover? Over dat onderwerp. Zo niet, dan is het woord aan de wethouder. U had toch een vraag daarover.
Nou, ik had nog eigenlijk een vraag bij het onderwerp van de geborgde geldleningen.
Ja. Daar zijn we voorbij. Dus we zitten nu bij de netto.
Maar dit wordt te gek, want u geeft ook geen gelegenheid voor vervolgvragen.
Ja, maar dan had u dat punt net moeten maken, want we zijn nu bij een ander onderwerp inmiddels gekomen. En we moeten, kijk, de reden dat ik het doe, meneer Gubbels, maar dat zeg ik ook tegen de rest, is dat wij willen ook vanavond dat er ruimte is voor de uitgebreide oordeelsvorming met elkaar. We zitten nog bij de eerste wethouder. Als we bij ieder onderwerp ook naar vervolgvragen gaan, dan is er kans dat we daar niet eens aan toekomen. Dus ik wil daar redelijk streng aan vasthouden, ook om de vaart erin te houden. En u kunt wellicht op basis van het eerste antwoord ook al in de oordeelsvorming er wellicht iets mee doen, en dan komt er ook nog debat met elkaar. Ik ga nu nog even kijken of er aanvullende vragen waarover die netto-investeringsquota. Dat was volgens mij niet het geval, dan is het woord aan de wethouder.
Ja, u zegt eigenlijk, moeten de investeringen niet wat hoger zijn? Nou, er komen heel wat investeringen aan. Bijvoorbeeld ook bij de beheerplannen en bij de wegen zijn we aan het ophogen. We hebben in de projecten behoorlijk wat investeringen. De doorfietspaden komen eraan, dus onderwijsactualisatie gaat nog wel even wat geld kosten, vermoed ik zo. Dus ik zou eigenlijk blij zijn dat we nu een beetje te laag zitten. Dat geeft mij een geruster gevoel voor wat er allemaal nog aankomt. Maar dat is dan mijn oordeel.
Ik ga naar de heer Laherzen, Partij van de Arbeid, voor een nieuwe vraag. Nieuw onderwerp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beeld en geluid. We zien dat daar flink wat subsidie naartoe gaat. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren, maar misschien vergis ik me, of dat ook in Momentum, in de cultuurnota, aan de orde is geweest. Kunt u dat toelichten? Is dat niet een Rijksverhaal?
Ja, natuurlijk is dat een Rijksverhaal, maar we hebben ook vanuit media enkele subsidies aan beeld en geluid en aan media perspectives. Dat zijn de belangrijkste aan de lokale media. Dat is het ongeveer.
Voorzitter, vervolgvraag, verduidelijking. Maar hoort dat dan niet bij cultuur?
Ik wilde eerst kijken, zijn er andere vragen over beeld en geluid? Excuus, want dat was niet het geval. U heeft een helder antwoord gekregen op de vraag, volgens mij. Want
nou, niet helemaal. Toch eventjes voor mijn beeld.
Ja, dan moet het dus een toelichting op dezelfde vraag zijn, hè? Dus niet een nieuwe vraag.
Ja, dat snap ik. Ik was al klaar geweest als u me liet uitpraten. Is dat niet aan de orde geweest in Momentum, in de cultuurnota? Ik kan me dat niet herinneren.
Nee, ik ook niet. Volgens mij zit het daar niet.
Maar waarom niet?
Omdat het media is.
Oké. Ik ga kijken naar, is er nog een ander onderwerp wat u aan wethouder Walters zou willen stellen? Ik kijk even. Een nieuwe vraag aan wethouder Walters. Kijk ik even rond en ik kijk even of er nog. Ik begin bij mevrouw Remmers. Ja, u heeft nog één vraag. En volgens mij is er daarna, ik ga even inventariseren, daarna is er nog één ander onderwerp wat ook aan bod komt. En dan zijn we bij mevrouw Walters, hebben we alle onderwerpen gehad. Oké, mevrouw Remmers, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag u als coördinerend wethouder voor de hele jaarrekening, want ik denk dat u dat bent. In de jaarrekening presenteert u de gegevens over 2022. En het zou ons heel erg helpen als wij trends willen ontdekken, als u de gegevens van de afgelopen 3 jaar zou kunnen presenteren. 5 mag ook, maar 3 denk ik dat we al een stuk meer inzicht zouden kunnen krijgen. Zou u dat kunnen regelen voor ons?
Dat is meer iets voor een evaluatie van het beleidsveld. Dan maak je echt een trendsoverzicht en daar toelichting bij. Dit zijn de indicatoren die we zo hebben afgesproken met elkaar. En ik kan daar niet nu even 5 jaar... Nee, dat is echt een beleidsevaluatie.
Dan tot slot een laatste onderwerp, de heer Van Nistelrooy.
Faciliteren van een diversiteitsnetwerk wordt genoemd als een behaald resultaat. De Raad heeft echter een motie aangenomen voor de installatie van een onafhankelijke diversiteitsraad. In hoeverre bestaat deze raad als onafhankelijk orgaan? Welke adviezen zijn door deze gegeven? En welke eigen initiatieven zijn door deze diversiteitsraad ontwikkeld? En is daarmee de motie van de gemeenteraad ook echt uitgevoerd?
Andere vragen over diversiteit? Dan gaan we naar de wethouder.
Ja, de gemeente heeft het diversiteitsnetwerk echt gefaciliteerd. We hadden eerst een aparte raad en toen een aparte netwerk. Dat werkte eigenlijk niet. We hadden 2 clubjes opgestart. Het is een diversiteitsnetwerk geworden. Dat faciliteren wij als gemeente. Dat wil zeggen dat ik het voorzitter en een ambtenaar het regelt. Dus de agenda maakt enzovoort. De ideeën en initiatieven komen wel degelijk uit het netwerk. Het budget is ook aan hun ter beslissing van gaan we iets wel of niet doen. Maar de heer Zabat van D66 heeft ook een brief gestuurd van nou ja, is dit nou wel onafhankelijk genoeg? Dus ik ga ook met hem in overleg om eens even te horen hoe hij dat dan ziet. Dat lijkt me handig.
Volgens mij zijn we dan aan het eind van de vragen voor wethouder Walters. Dank ik u. Dank ik ook de ambtelijke ondersteuning. Ik weet niet of u nog later terugkomt bij een andere wethouder. Zo niet, dan dank in ieder geval voor uw komst en het meeschrijven.